Shabbat shalom. Leuk hier weer te zijn. En eigenlijk zijn deze schriftgedeeltes zo duidelijk. Je hoeft ze eigenlijk alleen maar voor te lezen. Wat moet je er nou nog over zeggen? Dus, maar goed, dat gaan we dan toch doen. Ik denk dat hij te hoog staat. Als u een titel wilt hebben voor deze preek, dan zou ik zeggen van, zet erboven, wees heilig, want ik ben heilig. Wees heilig, want ik ben heilig. Dat staat ook in 1 Petrus 1, we gaan er even niet naartoe. In 1 Petrus 1 zegt Petrus dat ook, wees heilig, want God zegt, wees heilig, want ik ben heilig. En hij citeert daar de Heilige Schrift mee. En we komen dat voor het eerst tegen in Leviticus, en daar wil ik wel even naartoe, in Leviticus 11. Leviticus 11. En het is grappig genoeg niet een hoofdstuk over geestelijke zaken, maar het is gewoon over eten. Dus over reine en onreine dieren. U kent het hoofdstuk wel, er staan al die onreine en reine dieren en die je wel en niet mag eten. En daar staat er steeds van, de kameel die mag je niet eten, vers 4, omdat hij wel herkauwt, maar geen gespleten hoeven heeft. Onrein zal die voor u zijn. En dan zie ik er, onrein zal hij voor u zijn, vers 5 en 6. Onrein zal hij voor u zijn, onrein zal hij voor u zijn. Steeds maar hetzelfde. En ik heb het dus geteld in voorbereiding hiervoor. En dat onrein komt in het hoofdstuk 29 keer voor. Maar er staat er ook steeds een gruwel. Dus in vers 11, ja, een gruwel zullen zij voor u zijn. En dat gruwel dat komt ook nog 8 keer voor in dat hoofdstuk. En dan nog andere woorden zoals verafschuwen en verfoeilijk. En het hoofdstuk dat eindigt dan ook in vers 44 met de reden dat je dat allemaal niet moet eten. Want ik ben de Heere uw God, heiligt u en weest heilig, want ik ben heilig. Verontreinigt u zelf niet door allerlei wemelend gedierte dat op de grond krioelt. Want ik ben de Heere die uit het land Egypte hebt doen trekken om u tot een God te zijn. Weest heilig, want ik ben heilig. Het staat dus daar 2 keer achter elkaar. En dan staat er nog in vers 47, om scheiding te maken tussen het onreine en het reine, tussen de dieren die gegeten mogen worden en de dieren die niet gegeten mogen worden. Dit gaat dus over fysieke onreinheid, over wat je eet. Dan gaan we even door naar Leviticus 18, 19, 20. Want daar willen we het dan over gaan hebben. Dat zijn natuurlijk de pièce de résistance, hoofdstuk 19, er staat ook boven in mijn Bijbel levensheiliging en er net al iets uit gelezen. Maar van de vorige parasha, dat wil ik er toch wel even bij nemen, iets van zeggen. Er staat dus Leviticus 18. En er staat boven bij mij huwelijks- en kuisheidswetten. En die komen eigenlijk weer terug voor een groot gedeelte in Leviticus 20. In Leviticus 19, daar, dat is het hoofdstuk met misschien wel de meeste van de 10 geboden die je maar kan vinden in de Bijbel na Exodus 20. Exodus 20 worden de 10 geboden gegeven. In Deuteronomium 5 worden de 10 geboden 40 jaar later herhaald. En Leviticus 19 komen ze bij allemaal voor. Ik zal het straks ook lezen met ook steeds daarbij zeggend het eerste gebod, het vijfde gebod, als we dat dan ook tegenkomen. En die levensheiliging, die geboden, die staan ingekaderd tussen 2 hoofdstukken. Die gaan over vooral seksuele reinheid. En in Leviticus 18, ik ga dat niet allemaal lezen, maar ik wil het wel even opnoemen. Er staat er in vers 6, niemand zal naderen tot zijn naaste bloedverwant om de schaamte te ontbloten. Ik ben de Heere. Vanmorgen voor het weggaan had ik nog even tijd over. Dus dan zal ik even nog even dit in een andere vertaling dat te lezen. Dit hoofdstuk even door te bladeren in mijn voorbereiding. En toen zag ik dat ik ben de Heer, ik ben de Heer. Dat komt dus steeds terug in deze 3 hoofdstukken. Toen dacht ik van, even kijken hoe vaak dat voorkomt. Dus even heel snel naar mijn computer. Even online Bijbel aangezet. En dan kan ik dus zeggen van zoek in de hoofdstukken 18, 19 en 20. En dan typ ik in, ik ben de Heere. Hoe vaak komt dat voor? Komt 26 keer voor. Ook een leuk getal, want het getal Heere is 26, het getal Yahweh. 26 keer zegt God in deze drie hoofdstukken, ik ben de Heere. Ik ben de Heere. Elke keer als hij instructies geeft, ik ben de Heere. Met andere woorden, al deze zaken, die zijn er om tot mij te komen, om mij te naderen, om te worden zoals ik ben, want ik ben de Heere. Wat staat er dan in het hoofdstuk van Leviticus 18 over die naaste familie, die naaste bloedverwant? Nou, ik zal het even opnoemen wat hier allemaal genoemd wordt. Je mag dus geen seks hebben met, je mag dus niet trouwen met naaste familie, vader, moeder, stiefmoeder, zuster, halfzuster, kleindochter, tante, oom, aangetrouwde tante, schoondochter, schoonzus, vrouw plus dochter, stief, kleinkinderen, kleinkinderen met twee zussen, met een vrouw die ongesteld is, met een vrouw van je naaste en met een man-man en met een dier. Ik wil dat laatste nog wel eens even lezen, omdat er toch onduidelijkheid over is in deze samenleving. En vers 19. En tot een vrouw in haar maandelijkse onreinheid zult gij niet naderen, om haar schaamte te ontbloten. Daar staat in twee andere hoofdstukken staat het beschreven van Leviticus 12, Leviticus 15. Daar staat beschreven, want bij bloed of bij fecaliën, God wil niet dat daar gemeenschap bij is. Als er in de andere hoofdstukken, Leviticus 12 en 15, staat bij de geboorte van een jongetje moet je 40 dagen wachten voordat je gemeenschap mag hebben. En bij de geboorte van een meisje moet je 80 dagen wachten voordat je gemeenschap mag hebben. En bij de maandelijkse ongesteldheid moet je doortellen tot de zevende dag. Ook al is het bloeden gestopt op de vierde, vijfde, zesde dag. Je moet doortellen tot de zevende dag en op de achtste dag mag je weer gemeenschap hebben. En als het een bloeding is buiten de maandelijkse ongesteldheid, dan moet je wachten tot bloeding en 7 dagen erbij tellen. En dan mag je weer gemeenschap hebben. Dat staat in andere hoofdstukken. Maar God wil dus niet dat wij gemeenschap hebben als er een maandelijkse ongesteldheid is. Vers 21. En gij zult geen van de kinderen overgeven aan de Moloch. En vers 22. En gij zult geen gemeenschap hebben met een die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw. Een gruwel is het. Dat is man-man, een gruwel. En dan krijg je dat van een dier. En met geen enkel dier zult gij vleeselijke gemeenschap hebben om je daarmee te verontreinigen. En een vrouw mag niet staan voor een dier. Dus het begint met allemaal familie. En dan gaat het over de maandelijkse ongesteldheid. En dan over de naaste. En dan over met dieren. Je mag dus het dichtstbijzijnde dat je dus gemeenschap mag hebben en dat je mag trouwen is met cousins. Neef, 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 nicht, cousins. Ik lees veel geschiedenis. Ik wilde op mijn 14e leraar geschiedenis worden. Maar ik ben verdwaald. Ik ben leraar talen geworden, leraar Frans, leraar Engels. Het gebeurt wel eens in je leven dat je verdwaald en toch iets anders wordt dat je wil worden. U zult het ook wel bekend voorkomen dat dingen dan toch anders lopen. Maar het is mijn hobby gebleven. Sinds mijn 14e lees ik dus heel veel geschiedenis. En ik las dus de afgelopen weken ook over de middeleeuwen, dat ze daar heel streng in waren wat het hoofdstuk betreft. Ze waren daar zo streng in dat bepaalde vorsten die met elkaar wilden trouwen, dat was zijn achternicht en dat mocht niet. Hij vroeg toestemming van paus, maar hij kreeg het niet om met zijn achternicht te trouwen. Terwijl volgens Bijbels gezien mag het wel. Geen oomzeggetje, dus niet met je tante of met je oom, maar dus neef, nicht en zeker achternicht, dan mag het dus wel. Dat is dus de dichtstbijzijnde. Maar zo streng waren ze in de middeleeuwen in de kerk dat het niet mocht. Ze luisterden niet naar de paus, ze deden het toch. Daar waren ze, dat was de hertog van Normandië, ik was bezig met de Normandiërs om daarover te lezen. Maar in deze maatschappij, niemand interesseert het ene biet wat je doet. En deze maatschappij, als twee volwassenen met elkaar eens zijn dat ze dat doen, dan doen ze dat, getrouwd, niet getrouwd, familie, geen familie, moet je allemaal weten, zelf weten. Er staat in de wetboek van strafrecht niet dat je dus een of andere regel daarvoor. Misschien nog wel voor een huwelijk, ze zullen geen toestemming geven voor een huwelijk van tussen een broer en een zus. Trouwens, met al die mensen met IVF moet je ook nogal oppassen van en met donoren, dat of het geen halfzus of halfbroer is. En deze dingen die zien we zo straks terugkomen in Leviticus 20. Maar nou naar dat hoofdstuk van Leviticus 19. En het is al gelezen, maar ik zal toch wel dingen weer lezen en herhalen. De Heere sprak tot Mozes, spreekt tot de ganse vergadering der Israëlieten en zegt tot hen: heilig zult gij zijn, want ik, de Heer, uw God, ben heilig. Nou, dan heb je gelijk een want. Want betekent een reden. Waarom moet je heilig zijn? Want. Want ik, de Heer, uw God, ben heilig. Ieder zal voor zijn moeder en voor zijn vader ontzag hebben. Vijfde gebod. Ik zal er steeds bij zeggen wanneer het een van de 10 geboden is. En mijn sabbatten houden. Vierde gebod. Niet Joodse sabbatten, niet sabbatten van het Oude Testament. Niet het sabbatten van het volk Israël. Mijn sabbatten. Als God Assyriërs of Babyloniërs had uitgekozen, had hij dezelfde sabbatten gegeven. Mijn sabbatten zult gij houden. Vierde gebod. Ik ben de Heere uw God. Dat is het eerste gebod. Gij zult u niet tot de afgoden wenden. Eerste gebod. En u geen grote beelden van maken. Tweede gebod. Ik ben de Heere uw God. Vers 10. Ook zult gij uw wijngaard niet afzoeken en het afgevallene van uw wijngaard niet oplezen. Dit zult gij voor de armen en voor de vreemdelingen laten liggen. Ik ben de Heere uw God. Gij zult niet stelen. Achtste gebod. Gij zult niet liegen. Negende gebod. Gij zult elkander niet bedriegen. Ja, even iets over die geboden. Natuurlijk is het zo dat het houden van geboden ons niet heilig maakt. Het bloed van Jezus Christus maakt ons heilig en maakt ons rein. We moeten dus het heilig gaan leven. Er wordt wel eens gezegd van, ja, we gaan, als we dus behouden zijn door het bloed van Christus, dan gaan we daarna de geboden houden uit dankbaarheid. Ja, heb ik zoiets van, ja, maar als ik me dan eens even niet zo dankbaar voel, dan hoeft het niet. Zo van, ja, je voelt je toch de ene dag meer dankbaar dan de andere dag. Misschien bent u heel goed dat u altijd elke dag opstaat jubelend van, oh, wat ben ik dankbaar. Ik sta meestal op 's morgens van, oh, waar is de koffie? Ja, maar om zelfs daar, dank u wel voor te kunnen zeggen, moet ik eerst die koffie gehad hebben. Ik heb voor de klas gestaan en dan maakte ik wel eens grapjes tegen mijn leerlingen. En dan zei ik van, 's morgens sta ik op als een zombie. Dan loop ik naar de douche en dan ga ik onder de douche staan. En dan moet ik eerst douchen en daarna koffie hebben en daarna een paar boterhammen met hagelslag. En pas als ik in de auto zit, dan word ik pas wakker. Dan ga ik pas leven. Ja, goed, als ik me... uit dankbaarheid, oké. Zesde gebod is, gij zult niet doodslaan. Dus ik ga dus uit dankbaarheid niet meer doodslaan. Maar als ik me dus even een beetje minder dankbaar voel, mag ik dan even doodslaan? Dat kan natuurlijk niet. Dat kan natuurlijk niet. Er wordt ook wel eens gezegd van, nou, we zijn gered door Jezus bloed, door het bloed van Yeshua. En dan alles wat we dan doen, dat is voor die beloning. Want er staat, hij komt met zijn loon. Hij komt met een loon voor ons, met een beloning voor ons. En er wordt ook wel gezegd van, ja, als je nou heel veel voor God doet en heel veel geboden naleeft en heel dicht bij hem komt, dan zal je loon groter zijn en anders zal minder groot zijn. En dan gaat men naar de talenten en naar de 2 steden, de 4 steden, de 10 steden en verschillende beloningen. Doet die het wel? Ja, die doet het wel. Het ligt vast aan mij. Beloning vind ik... vind ik ook niet zo geweldig, beloning. Zo van, want ik weet dat er ook mensen zijn die zeggen van, we zullen met God regeren. Dan heb ik wel eens vaker gehoord van mensen zeggen, ik wil helemaal niet regeren. Dat zie ik helemaal niet zitten regeren. We zullen met God regeren. We zullen ons loon krijgen. Nou ja, goed. Dan hoef ik geen loon. Dus dan hoef ik ook dan kan ik dus een paar mensen doodslaan. Omdat ik hoef toch geen loon te hebben. Ik ben behouden, dat is voor mij genoeg. Loon hoef ik niet. Dus kan ik ook gewoon doorgaan met doodslaan. Nee, natuurlijk. Dat is. Ik heb het volgende verzonnen. Dat zal ik even voorlezen. Over onder andere die geboden. Gods 10 geboden zijn de norm. Het zijn de 10 normen en al de andere normen zijn daarvan afgeleid. Niet stelen is Gods norm. Geen overspel is Gods norm. Wat God betreft is het normaal om niet te stelen, om niet te moorden, om niet te vloeken, om ouders te eren en om Sabbat te vieren. Stelen en vloeken is abnormale. Sabbatsontheiliging is ook abnormaal. Het zijn de normen van God. En als je dat doet, is dat normaal. En als je het niet doet, is dat abnormaal in Gods ogen. Zegt hij, ik vind nog maar pas Sabbat, ik vind het helemaal niet zo normaal hoor. Ik vind het vrij abnormaal. Ja, dat komt omdat u uw hele leven dan geen Sabbat hebt gevierd. En in een maatschappij zit waar ze het niet vieren. En dan lijkt dat erg abnormaal. Maar dat is het niet. Vanuit Gods visie is dat niet. Vanuit Gods normen is het normaal. Het is even normaal om de Sabbat te vieren als het normaal is om je ouders te eren. Ik weet wel dat, ik ben al vanaf mijn 17e met de Sabbat bezig, dat mijn vader dan wel eens wanhopig uitriep, jij altijd met je Sabbat. Dan zei ik van, maar die andere 9 geboden, daar hoef ik niet over te hebben, want die erkent u ook en die doet u ook. Dat is de enige die u niet erkent en niet doet. Ik lees hem nog een keer. Dat is een goede schoolfrik, geloof ik, in herhaling. Gods 10 geboden zijn de norm. Het zijn 10 normen en al het andere is daarvan afgeleid. Niet stelen is Gods norm. Geen overspel is Gods norm. Wat God betreft is het normaal niet te stelen, niet te moorden, niet te vloeken, ouders te eren en Sabbat te vieren. Stelen en vloeken is abnormaal. Sabbatsontheiliging is ook abnormaal. Binnen niet al te korte tijd, 10, 20, 30 jaar, ik weet het niet, dan geloof ik dat Yeshua terug zal komen en dat het duizendjarig rijk zal aanvangen. En de staat van het duizendjarig rijk in Jesaja 66 vers 23, van nieuwe maan tot nieuwe maan en van Sabbat tot Sabbat zal al wat leeft kniebuigen voor hem. Dus als we zo'n 200 jaar in dat Sabbatsrijk zijn, in het vrederijk zijn, dan zullen de kinderen op school, die krijgen geschiedenis. En die krijgen dan geschiedenis over deze tijd, over de laatste tijd voor de wederkomst, dat er toen 2 miljard christenen waren, die geloofden dat God alles in 6 dagen gemaakt had, en dat God op de 7e dag rustte, en dat ze dus niet de Sabbat vierden, maar dat ze op zondag naar de kerk gingen. En ze zullen leren dat er 1 miljard moslims waren, die geloofden dat God alles in 6 dagen gemaakt had, op de 7e dag rustte en op de 6e dag een gebedsdag hadden. En ze zullen het niet begrijpen. Want tegen die tijd zal de hele wereld al 200 jaar lang iedereen Sabbat vieren. En het is dan zo normaal dat ze die abnormaliteit niet begrijpen. Maar goed, ze moeten het leren voor het proefwerk. We gaan terug naar Leviticus 19. Dus over die normen, over die 10 geboden. We waren bij het 8e gebod, gij zult niet stelen. Gij zult niet vals zweren en zo de naam van uw God ontheiligen. Dat is het 3e gebod, ik ben de Heere. Gij zult uw naaste niet afpersen en gij zult niet roven. Dat is natuurlijk ook allemaal vormen van stelen, dat is het 8e gebod. En het loon van een dagloner zal niet de nacht bij u overblijven tot de morgen. Een dove zult gij niet vloeken en voor een blinde zult gij geen struikelblok leggen. Maar gij zult voor uw God vrezen, ik ben de Heere. Gij zult bij het recht spreken geen onrecht doen. En gij zult de armen niet begunstigen en de aanzienlijke niet voortrekken. Ja, de armen begunstigen, dan moet u zo zien van God zegt, want dat, ik heb daar een tik van. De underdog. Ik ben voor de underdog zijn. Dus niet voor de sterkste, maar voor de underdog, voor de zwakste. Misschien omdat ik een jaar in Engeland heb gewoond. Daar, het is typisch Engels ook om voor de underdog te zijn. Daar komt de uitdrukking ook vandaan. Voor de zwakke, voor de underdog. En er zijn natuurlijk mensen die voor de machtigen, voor de rijken zijn. En God zegt van nee, je mag niet voor de rijken zijn als je recht spreekt, voor de machtigen. Nee, en je mag ook niet voor de armen, voor de underdog zijn. Als je recht spreekt, dan moet je recht spreken. Wie er ook gelijk heeft, wie gelijk heeft, die krijgt het. Of die nou machtig is of arm, je moet recht spreken. Het recht is ook niet altijd te halen in deze maatschappij. Op rechtvaardige wijze zult gij uw naaste berechten. 15b. Gij zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar, lasteren 90 gebod, rondgaan. Gij zult uw naaste niet naar het leven staan, 60 gebod, ik ben de Heere. Gij zult uw broeder in uw hart niet haten, dat is het 60 gebod. Openlijk zult gij uw volksgenoten recht wijzen en niet ter wille van hem zonde op u laden. Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, het 6e gebod. Maar uw naaste liefhebben als uzelf. En dat is gewoon het 5e tot en met het 10e gebod, uw naaste liefhebben als uzelf. Dat zijn de laatste 6 geboden. Ik ben de Heere. En dan vers 26. Gij zult niets met bloed eten. Dat is ook geen bloedworst. Het is altijd een vreemde zaak dat christenen bloedworst eten. Ik weet nog wel, mijn jeugd aten we bloedworst. Gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen. Er komen allerlei rare dingen over waarzeggerij 's nachts op de tv. Gij zult de rand van uw hoofdhaar niet rond afscheren. En gij zult de rand van uw baard niet afsnijden. Ja, dat gebod kun je natuurlijk alleen maar hebben als je een baard hebt. Misschien een doordenkertje voor de man. Gij zult geen insnijding voor een dode in uw lichaam maken. En geen tekens in uw huid laten prikken. Tatoeage. Geen tatoeage. Kijk, de 10 geboden zijn het wel over eens, maar geen tatoeage. Ik weet dat er ook mensen zijn in de Messiaanse beweging die wel een tatoeage doen. Dan denk ik van, hoe kan dat nou? Dat staat er toch. In het Nieuwe Testament staat, het lichaam is een tempel van de Heer. En hier staat dat je geen tatoeages, geen tekens in je huid moet laten prikken. Nou, ik heb er eentje, zegt u. Nou, als het een kleintje is, kan je misschien weg laten halen, dat kan tegenwoordig. Maar als naar je rug, als er nou een levensgrote aartsengel op je rug staat, dan zou ik zeggen, laat hem maar staan. Want dat zegt Paulus ook van, zoals je geroepen bent, zo kom je. Maar als je degene hebt, laat het dan zo zijn. Ik heb nog nooit zoveel tatoeages gezien als in de laatste 30 jaar. 30 jaar, 40 jaar geleden zag je dat amper. Gij zult uw dochter niet ontwijden door haar aan ontucht over te geven, opdat het land geen ontucht bedrijven en het land niet van schandaden vol worden. Mijn sabbatten zult gij houden, 4e gebod, weer de sabbatten, en voor mijn heiligdom eerbied hebben. Ik ben de Heere, weer het ik ben de Heere, 1 van de 26 keren. Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, zoals Saul deed. Gij zult hen niet zoeken om u met hen te verontreinigen. Ik ben de Heere uw God. Voor het grijze haar zult ge opstaan. Ja, die vind ik natuurlijk erg leuk. En aan de oude zult gij u eer bewijzen. Weet je wat het woord voor oud is? In het Hebreeuws? De oude? Zakan is baard. Zakanim is baarden. En oude is zukanim. Dus letterlijk voor de baarden. Je moet eerbied hebben voor de baarden. En voor uw God zult gij vrezen. Ik ben de Heere. En wanneer een vreemdeling bij u in uw land vertoeft, zult gij hem niet onderdrukken. Nee, we moeten de vreemdeling ook op dezelfde, die hebben dezelfde rechten bij ons als de autochtonen. En u moet maar zo bedenken, elke autochtoon in ons land is ooit ook allochtoon geweest. Want dit land was een beetje leeg, 100 voor Christus. Als een onder u geboren Israëliet zal u de vreemdeling gelden die bij u vertoeft. Gij zult hem lief hebben als uzelf. Want gij zijt vreemdeling geweest in het land Egypte. Ik ben de Heere uw God. Gij zult geen onrecht doen bij het recht spreken. Bij lengtemaat, gewicht of inhoudsmaat. Een zuivere weegschaal. Ja, een zuivere weegschaal, dat betekent integriteit. Integer. Je moet dezelfde normen, waarden, gewichten hebben voor iedereen. Zuivere gewichten, een zuivere Eva, een zuivere Hin zult gij gebruiken. Ik ben de Heer, uw God, die je uit het land Egypte geleid hebt. Zo zult gij al mijn inzettingen en al mijn verordeningen nauwgezet in acht nemen. Ik ben de Heer. We gaan gelijk maar naar hoofdstuk 20. Vers 6 staat weer waarzeggende geesten. Vers 7. Heiligt u dan en weest heilig, want ik ben de Heere uw God. Zo zult gij, dit is weer hetzelfde, hè? Hetzelfde. Heiligt u dan en weest heilig, want ik ben de Heere uw God. Wat Petrus ook aanhaalt en wat ook dus in Leviticus 11 stond. Zo zult gij mijn inzettingen nauwgezet in acht nemen. Ik ben de Heere die u heilig. Wanneer er iemand is die zijn vader of moeder vervloekt, die zal zeker ter dood gebracht worden. Vers 10. En een man die echtbreuk pleegt met iemands vrouw, echtbreuk pleegt met de vrouw van zijn naaste, zal zeker ter dood gebracht worden, zowel de overspeler als de overspeelster. Ja, we zullen zien dat hier steeds, dat er zo vaak gezegd wordt dat mensen ter dood gebracht moeten worden. Dat komt omdat in Gods rechtssysteem, in het Oude Testament, was er geen gevangenis. Er waren maar twee straffen, doodstraf of bij het gestolene, dat je het viervoudig of vijfvoudig moest vergoeden. Er waren geen gevangenissen. Nou is natuurlijk wel zo dat het alleen kan in de theocratie. Dus ik geloof niet in de doodstraf voor ons volk. Ik denk dat het alleen kan in de theocratie en dan ook met Gods wetten. Dus dat betekent dan ook dat je dan ook met de rest van de wetten, want de rest van de wetten zegt dat je dat alleen bij twee of drie getuigen kan. Je kan dus niet veroordeeld worden op je eigen bekentenis. En je kan dus ook niet veroordeeld worden op de, als één getuige dat gezien heeft. Nee, het is dus als twee of drie getuigen dat gezien hebben, dan pas kan die persoon ter dood gebracht worden. En dan krijg je dus dat er dan zo nu en dan een voorbeeld gesteld wordt. Omdat natuurlijk in de meeste gevallen bij al deze overtredingen zijn er niet twee of drie getuigen. En een man die echtbreuk pleegt met iemands vrouw, echtbreuk pleegt met de vrouw van zijn naaste, zal zeker ter dood gebracht worden, zowel de overspeler als de overspeelster. Dat was natuurlijk ook zo raar bij Yeshua, dat ze toen met de vrouw kwamen en niet met de man. Nou, dat ze met alle twee moeten komen. Een man die gemeenschap heeft met de vrouw van zijn vader, dat betekent niet zijn moeder. Ik heb dat ook wel gelezen hoor. Ik heb dat gelezen in de krant een aantal jaren geleden. En je moet je voorstellen als jij met je vader niet zoveel scheelt en je vader en je moeder overlijdt en je vader die trouwt dan met een vrouw die veel jonger is. En dat is dan een vrouw van jouw leeftijd. En je vader die overlijdt dan. Je vader overlijdt en die vrouw is vrij. En dat is jouw leeftijd. En jij trouwt dan met die vrouw. Dan zegt God, dat is een gruwel. Ik heb het gelezen in de krant dat gebeurde. En dat mag in deze maatschappij, want men kijkt daar niet naar. Maar het is dus niet alleen een bescherming van het fysieke, van de fysieke naaste, van de fysieke familie. Want dat leidt tot incest en tot inteelt. Als men te dicht met elkaar dan op een gegeven moment kinderen verwekt. Maar het is ook een vernietiging van het onzichtbare. Dus als jij met de vrouw van je vader trouwt, ook al is je vader overleden, dan ontbloot jij de schaamte van jouw vader. Dat is een gruwel voor God. De schaamte van zijn vader heeft hij ontbloot. Het staat er ook nog. Beiden zullen zeker ter dood gebracht worden. De bloedschuld is op hen. Een man die gemeenschap heeft met zijn schoondochter. Ook niet. Beide ter dood gebracht. 13. Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht. Hier nogmaals. We hebben dat gezien in Leviticus 18. En hier staat het in Leviticus 20. Daarom ben ik even teruggegaan naar 18. Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht. Zoals men gemeenschap heeft met een vrouw. Het gaat dus niet over een platonische liefde zoals tussen David en Jonathan. Die dus veel van elkaar hielden en goede vrienden met elkaar waren. Nee, het gaat over zoals, met andere woorden, over anale gemeenschap. Beiden hebben een gruwel gedaan. Ze zullen zeker ter dood gebracht worden. Hun bloedschuld is op hen. We kunnen dus Leviticus 18, 19 en 20 op twee A4'tjes zetten. Even kijken, gaat dat? 1, 2. Ja, ik denk dat het net gaat. Twee A4'tjes zetten. Nog een paar A4'tjes aan vastnieten. En dan hebben we geen Nashville-verklaring, maar dan hebben we Leviticus 18 tot 20-verklaring. Wilt u het even tekenen, alstublieft? Ik zou er geen probleem mee hebben, ik zou het tekenen. En de wereld, die staat op zijn kop bij een Nashville-verklaring. En als je dit gewoon leest... Kijk, het probleem is van dat men dat eruit haalt van dat mensen met een andere seksuele geaardheid dus ook gewoon hun gang moet kunnen gaan, is dat dat niet... Dat is een blokje onder een piramide. Weet wel van die blokken? Kinderen, dat je kinderen zo'n van die spel van die blokken in een torens gaat maken en dan bouwwerken gaat maken. En dan vinden ze het, als er dan kleuters zijn, vinden ze het erg leuk om dat in te laten storten. Maar als je het onderste blokje wegtrekt, dan stort het in. Dat is natuurlijk ook zo met al deze wetten van seksuele reinheid. Als je natuurlijk, als dat ene. Als een man bij een man mag liggen, waar blijven we dan met al die andere geboden die we dan gelezen hebben over seksuele reinheid? Die gelden dan ook niet meer. Of moeten we dan gaan zeggen van een man mag wel met een man liggen, maar het mag niet zijn broer zijn. Een man mag wel met een man liggen, maar het mag niet zijn schoonvader zijn, zoiets. Nee, ons natuurlijk. God is heilig en die zegt dat wij heilig moeten zijn en hij geeft hier de regels voor. Waar was ik? Veertien. Een man die een vrouw en ook haar moeder neemt, mag dus ook niet, want men had dus wel meerdere vrouwen in die tijd, maar je mag dus niet een vrouw en haar moeder nemen. Een man die met een diergemeenschap heeft, mag ook niet. Een vrouw die tot enig dier nadert, mag ook niet. 17. Een man die zijn zuster, de dochter van zijn vader of de dochter van zijn moeder neemt, dus zeg maar zijn halfzuster, en haar schaamte ziet, en zij ziet zijn schaamte. Een schande is het en ze zullen voor de ogen van hun volksgenoten worden uitgeroeid. Ja, het was klaarblijkelijk nog geen wet te tijden van Abraham, want die trouwde dus wel met zijn halfzuster. En hier zegt God gewoon, het mag niet meer. Vers 18. Een man die bij een vloeiende vrouw ligt en haar schaamt ontbloot. We hebben het net gelezen in hoofdstuk 18. Haar bron heeft hij ontbloot en zij heeft de bron van haar bloed ontbloot. Beide zullen zij uitgeroeid worden uit het midden van hun volk. Dus je ziet dat er staat doodstraf op seks van man tot man. Maar er staat ook doodstraf op seks van met een vrouw die dus ongesteld is. Het is dus niet dat we tegen het ene zijn en niet tegen het ander. We zijn gewoon voor God en voor Gods normen. De schaamte van de zuster, uw moeder, dat is dus je tante, mag je niet ontbloten. Vers 20, een man die gemeenschap heeft met zijn tante. 21, een man die de vrouw van zijn broeder neemt. Komt in de Bijbel voor, wie weet het? Wie nam de man van zijn broeder? Ja, u wordt ook gelijk overhoord, dat wist u natuurlijk niet. Wie nam de man van zijn moeder? Voor de man van zijn broeder? Herodes. Herodes. Had de vrouw Herodias was de vrouw van zijn broeder Philippus. En die had hij dus getrouwd. En daar, op grond van dit hoofdstuk sprak Johannes de Doper hem daarop aan. En Herodias die was er woest over. En die heeft hem dat ook laten weten. Een man die de vrouw van zijn broeder neemt. Waarschijnlijk waren ze gewoon gescheiden. En dat kan dus wel via met de Torah in de hand. Dus of dat nou een legale reden was of geen legale reden. Maar waarschijnlijk waren ze gescheiden. Ook als die dus als mijn broer van zijn vrouw scheidt, mag ik niet met de vrouw daarna trouwen. Tenzij het weer een leviraatshuwelijk is, dan moet het. In Israël, maar niet voor ons. 22. Neem dan al mijn inzettingen en al mijn verordeningen nauwgezet in acht, omdat het land wat ik u breng, om daarin te wonen, u niet uitspuwen. En vers 24b. Ik ben de Heere, uw God, die u van de andere volken hebt afgezonderd. Maak dan scheiding tussen rein en onrein, en tussen onreine en reine vogels. omdat gij uzelf niet vervoerlijk maakt door vee en vogels en alles wat op de aarde kruipt, dat ik ontzegd heb door het onrein te verklaren. Wees mij heilig, daar staat het weer, want heilig ben ik de Heere, en ik heb u afgezonderd van de volken, omdat gij mij zou toebehoren. En dan krijgen we vers 27 weer die waarzeggende geest. Juda en Israël hebben zich hier niet aan gehouden. We lezen dat in de Haftara en Ezechiël 22. Het is al gelezen. Misschien wil ik daar nog een klein stukje uit lezen. Ezechiël 22. Staat na Jeremia. Ezechiël 22. Vers 7. En u veracht men vader en moeder, dat is het vijfde gebod. En u doet men de vreemdeling geweld aan. Mag dus niet. Vreemdeling moet dus op dezelfde wijze behandeld worden. Niet voorgetrokken, maar ook niet achtergesteld. Bij u onderdrukt men de wees en weduwe. Mijn heilige dingen veracht gij, mijn sabbaten ontheiligt gij. Dit is dus gericht tegen Juda. Want het huis Israëls is al in ballingschap gegaan en het gaat dus nu over het huis Juda, wat Ezechiël brengt. In uw midden zijn lasteraars, negende gebod, erop uit om bloed te vergieten. En bij u houdt men offermaaltijd op de bergen, ontucht pleegt men in u. Dat is het zevende gebod in het algemeen. In u ontbloot men de schaamte van zijn vader. In u verkracht men een vrouw die onrein is door haar mannelijke afzondering. Ja, dus dubbel. God is tegen verkrachten. En hij zegt van, maar jullie zijn niet alleen dat je dan een vrouw verkracht, maar die weet je nog dat ze ongesteld is. En dan, ze zegt dat ze ongesteld is en dan verkracht je haar toch nog. Dubbel. De een bedrijft een gruwelijke zonde met de vrouw van zijn naaste. Overspel. Een ander, het zevende gebod. Een ander onteert zijn schoondochter door ontucht. Weer een ander verkracht in u zijn zuster. Hoe vaak komt het niet op het nieuws? En dan ook nog met alle toestanden die er dan zijn geweest van misbruik in tal van instanties. En u neemt mijn geschenken aan om bloed te vergieten. Rente en woekerwinst neemt gij. En met geweld zet gij uw naaste af. En dan zegt God, want God wil dat niet. Vers 23. En het woord des Heren kwam tot mij. Mensenkind, zegt tot het land. Gij zijt een land dat niet bevochtig is, nog door reden gedrenkt is ten dagen van de gramschap. Vers 26. En zijn priesters doen mijn wet geweld aan. Ja, onze priesters, onze voorgangers doen ook Gods wet geweld aan. En ontwijden mijn heilige dingen. Ja, omdat sommige mensen die Nashville-verklaring getekend hebben, gaan andere kerken de regenboogvlag uithangen. Weet wat er met de, maar misschien niet iedereen van u weet dat, maar dan moet u eens even kijken naar die regenboogvlag. Gods regenboog heeft 7 kleuren. En je had ze ook, zeg maar, in de vorige eeuw, eind vorige eeuw, had je dus, was Pax Christi, een vredesbeweging van de katholieken, die was ook actief. Die had ook een regenboogvlag en die had ook 7 kleuren. Maar de homovlag, die heeft maar 6 kleuren. Heeft maar 6 banen, maar 6 kleuren. Dat is een vlag van de mens, niet van God. Let er maar op. Maar de regenboog heeft natuurlijk 7 kleuren en geen 6. Zijn priesters doen mijn wet geweld aan en ontwijden mijn heilige dingen. Tussen heilig en onheilig maken zij geen onderscheid. Ja, dat gebeurt steeds meer. Men wordt door deze maatschappij verdrongen, gedrongen in een lichtzinnig, vrijzinnig christendom. De seculiere maatschappij, ik zou bijna zeggen van D66, die stopt niet totdat wij vrijzinnig zijn. En dus alles goedkeuren wat zij goedkeuren. Of dat nou abortus is, of dat een euthanasie is, of dat het nou homorechten zijn, of wat dat dan ook is. Wij moeten vrijzinnig worden. Het verschil tussen onrein en onrein onderwijzen zij niet. En dat moeten wij wel onderwijzen. Wij zijn een koninkrijk van God. Wij zijn heilige priesters van God. En voor mijn sabbatten sluiten zij hun ogen. Nou, de ogen worden zowel voor de zondag gesloten, laat staan voor de sabbat. Zo word ik te midden van hen ontheiligd. Vers 29. Het volk des lands maakt zich schuldig aan afpersing en pleegt roof. En het onderdrukt de armen en behoeftigen. En de vreemdeling doet het tegen alle recht geweld aan. En God zegt dan ook, dan worden jullie verbannen. En sommigen die denken dat het in Israël, de staat Israël, Medinat Israël, beter is dan hier. Dat is niet zo. Het is een illusie. Ik heb er 3 jaar gewoond, van 1997 tot 2000. De staat Israël is even seculier en even verdorven als Nederland. Tel Aviv is even verdorven als Amsterdam. En daar zal nog wel iets van gebeuren. Ik geloof zelf dat de 10 verloren stammen in Noordwest-Europa terechtgekomen zijn. Ik geloof dat het Jodendom vooral de 3 stammen zijn van Juda, Levi en Benjamin. En ik denk dat er van die stammen, van die 2 stammen als die 10 stammen, die dus zo decadent leven, dat er nog een straf gaat gebeuren, Amos 9. Dat er... Want kijk, in die tijd had men wel de kinderen voor de Moloch. Maar wij aborteerden zowel in Israël als hier bij ons. Zowel zeg maar in het Westen, in het Westen hier in Noordwest-Europa en Amerika. Als in de staat Israël worden er meer kinderen geaborteerd dan er vroeger aan de kinderen aan Moloch werden geofferd. En zij hadden nog een soort syncretisme. Syncretisme betekent de vermenging van de dienst van Yahweh met de vermenging van afgoden. Maar er was niemand in die tijd die niet geloofde dat God bestond. Dat God niet bestaat, dat is de norm vandaag in deze maatschappij. En ook in Israël. Ik kwam ze een keer op keer tegen, ook kwam een keertje Jood tegen. Wie zit dat praten bij En-Gedi? En die had er ook over dat Mozes de 10 geboden had uitgevonden. Dat het zo slim was, omdat hij daar het volk mee kon manipuleren. Amos 9, ook deel van de Haftara, vers 7. En hier staat er een heel mooie titel boven. Soms zijn die titels die erboven gezet worden, zijn natuurlijk geen deel van de schrift, maar soms zijn die echt mooi, soms ook vreselijk. Maar deze vind ik wel mooi. Er staat hierboven, uitverkiezing is geen vrijbrief voor een zondig leven. En dat geldt dus zowel voor het huis Israëls als voor het huis Juda. Zijt gij voor mij niet gelijk aan de kinderen der Ethiopiërs, ook kinderen Israëls? Met andere woorden, denken jullie dat jullie beter zijn dan de Ethiopiërs? Luidt het woord des Heren. Heb ik Israël niet uit het land Egypte gevoerd? En de Filistijnen uit Kaftor en de Arameërs uit Kir? Met andere woorden, ik heb ook andere volken weggevoerd en een ander land gegeven. Niet alleen jullie, maar ook anderen. Zie de ogen des Heren, Heren zijn tegen het zondige koninkrijk. Koninkrijk Israëls, want Amos was geroepen om tegen de... ik sta hier, introductie van Amos. Amos was een schapenfokker en kweker van moerbijen uit het dorp Tekoa in Juda. Hij was door God naar het noordelijke rijk geroepen. Hij heeft dus een boodschap voor het noordelijke rijk, voor de 10 stammenrijk. Dus als we dan huis Israëls of huis Jacobs lezen, dan gaat het over de 10 stammen. Zie de ogen des Heren, Heren zijn tegen het zondige koninkrijk. En ik zal het verdelgen van de aardbodem. Evenwel zal ik het huis Jacob niet geheel en al verdelgen. God zal er een restant van overlaten, luidt het woord des Heren. Want zie, ik geef bevel en ik schud het huis van Israël onder al de volken. Gelijk met een zeef schud en geen steentje zal ter aarde vallen. Door het zwaard zullen zij sterven. Al de zondaren van mijn volk die zeggen, gij moogt het kwaad niet nader brengen en het ons niet tegemoet voeren. Te dien dagen, dat is het na de wederkomst, nou, als de Messias gekomen is, zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Het boek eindigt dus met een positieve lading. Ik zal haar scheuren dichten en wat er van is ingestort overeind zetten. Ik zal haar herbouwen als in de dagen van ouds, omdat zij beërven de rest van Edom en van al de volken over wie de naam is uitgeroepen, luidt het woord van de Heere die dit doet. Zie de dagen komen, luidt het woord des Heeren, dat de ploeger zich aansluit bij de maaier en de druiventreder bij hem die het zaad strooit. Dan zullen de bergen druipen van jonge wijn en al de heuvelen daarvan overvloeien. En we zien daar een voorvervulling van, nu reeds plaatsvinden in de staat Israël. Ik zal een keer brengen in het lot van mijn volk Israël. Maar het gaat hier over de 10 stammen, want het hele boek gaat over de 10 stammen. En het gaat natuurlijk dan ook over Juda, maar het gaat hier in de eerste plaats over de 10 stammen. Verwoeste steden zullen ze herbouwen en bewonen. Wijngaarden zullen zij planten en de wijn ervan drinken. Boomgaarden zullen zij aanleggen en de vrucht daarvan eten. Dan zal ik hen planten in hun grond. Dan, wanneer? Na de wederkomst. En ze zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die ik hun gegeven heb, zegt de Heere uw God. Voor ons, eigenlijk, 1 Johannes 5 vers 1... die al die gebodene inzettingen die moeten zien als 2 spoorrails. De ene rails is Yeshua en de andere rail is mitzvot, geboden. En het een kan niet zonder het ander. Wij worden nooit rechtvaardig door het houden van geboden. We worden altijd zullen we ze weer vroeg of laat overtreden. Vroeg of laat, dan kijken we naar iets op tv dat we te laat wegzeppen, dat we niet hadden moeten zien. Vroeg of laat denken we iets of doen we iets wat niet klopt, of worden we boos. Of vroeg of laat zondigen wij. En dat wordt altijd bedekt door het bloed van Yeshua als wij ons bekeren. Maar we moeten altijd ons leven heiligen. En die 2 dingen, Yeshua en geboden, dat staat ook in 1 Johannes 5, de eerste 3 versen. En ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Hier ziet u het ene rails, Jezus is de Christus. En ieder die hem lief heeft, die deed geboren worden, heeft ook degene lief die uit hem geboren is. Hieraan onderkennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden doen. We moeten zijn geboden doen. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. Dus de liefde Gods is zijn geboden doen en bewaren. En we moeten geloven dat Jezus de Christus is. En dit komt eigenlijk ook, dit staat eigenlijk ook 2 keer in Openbaring. Als we naar Openbaring gaan, Openbaring 12 vers 17 en 14:12, Openbaring 12, 17 en daarna 14:12. Dan zie je die 2 rails ook. Die rail van Yeshua en die rail van de geboden. En dat betekent de geboden alle 10. Ook die Sabbat. Openbaring vers 12, vers 17. Het gaat dan, de draak werd toornig op de vrouw en er ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht. En de overige van haar nageslacht, dat zijn de heiligen, dat bent u, dat zijn u en ik, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. We moeten dus de geboden van God bewaren en we moeten het getuigenis van Jezus hebben. We moeten dus niet overlopen en zeggen van het Nieuwe Testament is niet waar en Jezus is niet de Messias en dan worden we Noachide en dan gaan we 7 wetten van Noach houden. Dan denk ik dat u beter nooit had kunnen beginnen met Sabbat te vieren en had u beter in een zondagsvierende kerk kunnen blijven. Als de Sabbat ertoe leidt dat u uiteindelijk Christus kwijtraakt, dan denk ik dat dat een verkeerde weg is geweest. Nee, het is en-en. Het is ook niet zeg maar dat wij in een van de vrijzinnig christendom moeten zitten en de geboden van God maar moeten negeren. Nee, het is en-en. De geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben, van Yeshua hebben. En dat staat ook in 14:12. Die 2 spoorrails van Yeshua en van de geboden Gods. Hier blijkt de volharding der heiligen. En dat bent u. Wij zijn de heiligen. Als je de term neemt gemeente Gods, dan komt die zo 12 keer in de Bijbel voor. Of de weg, die komt ook geloof ik een stuk of 3, 4 keer voor. De gemeente van Christus komt 1 keer voor. De meest voorkomende term voor ons, dat is de heiligen. Die komt 60 keer voor in het Nieuwe Testament. De heiligen. Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods bewaren en het geloof in Yeshua bewaren. God zegen. Amen.